Goedemiddag allen. We gaan beginnen met de voorzang. En u mag opzoeken Johannes de Heer 128. Johannes de Heer 128. En daar zingen we van de versen 1, 2 en 4. Gij die treurt, komt met uw smart. Daar is plaats bij het kruis. Breng uw leed, stort uw hart aan het voet van het kruis. Dus 1, 2 en 4. Het volgende lied is 371. 371. Daar zingen wij alle versen van. Zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten, heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden. Ik zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. 371 alle versen. We gaan helemaal naar achteraan in het boekje. Johannes de Heer 1000. Johannes de Heer 1000. Ja. Met 3 nullen. Ja. Alle versen gaan we daarvan zingen. Zo lief had God de Vader ons, dat hij zijn eigen zoon zond, tot heil van ons gebroken hart, omdat hij ons zo kostbaar vond. Alle versen. 1000.
Oh,
Goedemiddag allen, broeders en zusters, en ook die ons later gaan horen via de Maranatha-site. In bijzonder hartelijk welkom, Johan Scherp, veel zegen bij het brengen van zijn woord. Ook Meta willen we bedanken voor de begeleiding met zingen. De volgende mededeling heb ik. Volgende week gaat voor broeder Theo Niemeyer. U bent ook weer van harte uitgenodigd voor deze dienst. Dinsdagmiddag is er weer de maandelijkse Bijbelstudie onder leiding van Dirk-Jan Jansen. En dan wordt behandeld het boek Zacharia. Of daar gaat hij mee door. Het begint om 14:00 en ook weer van harte welkom al hier. We willen voorbeden doen voor de volgende punten. Laten we zeggen Israël en de gegijzelde families. Maar ook de christenen in Gaza die ook ontzettend onder druk staan. Voor de zieken in de gemeente, de Heere kent ze bij name. Vervolgde christenen. En we willen ook voorbeden doen voor Rita Verheij. Die komende donderdag wordt geopereerd voor een maagverkleining. We bidden dat de operatie mag slagen en dat het herstel voorspoedig mag gaan. We zullen afwachten. God zegen de komende week. Er kwam net een mededeling binnen. Ik weet er niet zoveel van, maar in ieder geval wel noodzakelijk om door te geven uiteraard voor gebed. Gerard van Bennekom heeft een herseninfarct gekregen afgelopen maandag. Ik krijg het net binnen, dus ik weet er eigenlijk helemaal niet zoveel van. Maar in ieder geval, ik geef door wat ik heb gehoord. Maandag heeft hij, dat noemde ik al, en hij is vrijdag weer thuisgekomen. Dus dat klinkt hoopvol, maar ik weet het verder ook niet. Dus voor hem gebed en er zal uiteraard wel meer worden doorgegeven over zijn situatie. Dus voorbeden gevraagd voor hem ook. In het bijzonder, zou ik bijna zeggen. Tijdens de dienst wordt er niet gecollecteerd. Straks bij de uitgang staat een collectebus, daar kunt u uw gaven in doen. Na de dienst is er uiteraard weer gelegenheid tot het drinken van een kop koffie of thee. En de bloemen gaan als groet van de gemeente naar Wim en Dini van Grootheest. Alsjeblieft, geniet ervan. En graag lees ik u nog de volgende tekst voor uit 2 Korintiërs 1 vers 20 tot 23. Immers zoveel beloften van God als er zijn, die zijn in hem ja en in hem amen, tot verheerlijking van God door ons. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft in God, die ons verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. We gaan staande zingen. En ik wens u natuurlijk namens de gemeente ook een gezegende dienst. En we gaan staande zingen, lied 458. En dan zingen we eerst de versen 1 en 2. En na foto en begroet 3 en 4. 458. Thank you.
Goedemiddag broeders en zusters, wat een vreugde om weer in Veenendaal te mogen komen dienen. En we begroeten elkaar met een prachtig vers in antwoord op dit lied. Het is in 1 Johannes 2 vers 17. De wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En dan nog Galaten 1, dat is een heerlijke votum. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonden, opdat hij ons zou ontrukken aan de tegenwoordige slechte wereld, overeenkomstig de wil van onze God en Vader. We zingen nog vers 3 en 4. Maar word je blij van zo'n lied, hè? Oh. Broeders en zusters, het beste komt nog. Corrie heeft toch altijd gelijk gehad, hè? Onze Corrie. We gaan de Heere danken, voorbeden doen voor deze middag met elkaar. Wat een voorrecht. Vader in de hemel, wat een voorrecht dat wij als broeders en zusters bij elkaar mogen kunnen komen. Wat een voorrecht dat wij mogen zingen en proclameren van onze hoop en de verlossing op het kruis van Golgotha. Wat een voorrecht dat wij nu al mogen weten dat wij naar het Vaderhuis mogen gaan. En wij weten ook dat er gelovigen zijn die al reeds gegaan zijn. Maar Heere, wat is het dan een hoopvol leven dat wij weten, het leven is mij Christus. Maar het sterven is gewin. Dan verandert het geloof in aanschouwen. Dan mogen we u zien zoals u bent en dan mogen we ook zijn zoals u bent. Heer, wat een leven, wat een schitterend leven uit genade heeft u ons geschonken. Heer, en wat is het dan toch heerlijk om elkaar ook te bemoedigen door de liederen en door het woord en de prediking. Heer, en dan gaat ons hart natuurlijk ook uit naar deze tegenwoordige wereld. Het is heel duidelijk, Heere, dat dit is het domein van Satan. En u ons heeft er door genade uitgetrokken. Heere, maar wij zijn in deze wereld om voorbeden te doen. Heere, wij zijn het met elkaar eens, Heere, dat wij heel veel verdriet hebben afgelopen week, dat die oorlog weer hervat is. Heere, we kunnen soms het nieuws niet zien. En het doet ons zoveel verdriet en we kunnen er ook niets aan veranderen. Maar we kunnen wel bidden. En we kunnen voorbeden doen. En daarom wij doen voorbeden. Voor al die gijzelaars die daar nog vastzitten. Wij doen voorbeden voor de soldaten. Maar wij doen ook voorbeden voor die mensen in Gaza. Wij doen ook voorbeden voor de Hamas. Dat u zich openbaart in hun dromen. Heer, dat kunt u doen. U deed het ook in het verleden met een Saul. Heer, en u kunt deze mensen op de knieën brengen. O Heer, kom in hun dromen, kom in hun hart, Heere, zodat ze anders gaan denken en anders gaan doen. Heere, o Heere, we bidden ook, Heere, voor de zieken in deze gemeente. Heere, u kent ze bij name en daar zijn wij ook zo dankbaar voor, dat u iedere naam van ons kent. En u weet ook waar de zieken doorheen gaan, Heere. Soms kan ons lichaam een gevangenis zijn. Heren, maar u kunt troosten, u kunt toch hoop geven en vreugde. We bidden ook voor alle christenen, als we denken aan Somalië, Noord-Korea, Nigeria, al die landen waar de christenen fysiek vervolgd worden. O Heren, Heren, u weet het wat het betekent om vervolgd te worden. Heren, kom heel dicht bij hen, draag hen, Heren. Door deze stormen heen. Geef hun beloften. Geef hun de wensen van hun hart. En ook voor komende donderdag willen we bidden dat Rita Verheij geopereerd wordt aan een maagverkleining. We bidden dat de operatie mag slagen voor een goed herstel. En dan tot slot. Broeder Gerard van Bennekom. Hij heeft een herseninfarct gehad afgelopen maandag. Gelukkig is hij weer thuis. En wij bidden ook voor zijn verdere genezing. Ja, Heren, opeens kan ons hele leven veranderen. Heren, en laten we daarvoor openstaan. Maar mogen rusten in het feit, ook al verandert ons leven. U blijft dezelfde. U zal ons nooit begeven en nooit verlaten. Daar danken wij u voor. In Jezus' naam. Amen. In antwoord op dit gebed willen we zingen een heel eenvoudig lied. Jezus, Jezus, enkel Jezus. Johannes de Heer, 901. wauw. Broeders en zusters, Linda, mijn vrouw, die zegt wel eens tegen mij, jij zingt vals. En dan zeg ik, lieve schat, je zingt pas vals als je het niet meent. Maar als je het meent, zing je nooit vals. Wat was dat een mooi lied, hè? Oeh, straks in de auto, hoor. Bedankt. Vanmorgen mocht ik dienen in de kapel te Doorn. En ja, de schriftlezing is dezelfde. Maar dit is een schriftlezing, broeders en zusters. Die kun je voor de rest van je leven lezen. Nee? Die kun je voor de rest van je leven lezen. En dan zal het nog steeds tot je hart spreken. We gaan naar de Filippenzenbrief. Paulus is in de gevangenis, hij is onschuldig. Maar in die gevangenis is hij toch vrij in zijn hart. En bemoedigt hij ons om ons te verheugen. Hij heeft een rijk hart. En dat kan niemand van je afnemen. En deze verzen, ik heb ze vanmorgen ook gelezen, maar die kun je elke dag lezen. Filippenzen hoofdstuk 2 en we beginnen bij vers 3. Hoofdstuk 2 vers 3. Doe niets uit eigen belang of eigen dunk, maar laat in nederigheid de een de ander voortreffelijker achten dan zichzelf. Laat een ieder niet alleen, dus je mag ook oog hebben, niet alleen oog hebben voor wat van hemzelf is. Maar laat een ieder ook oog hebben voor wat van anderen is. En hier is het sleutelvers. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Die terwijl hij in de gestalte van God was, het niet als roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn, maar zichzelf ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en aan de mensen gelijk te worden. En in gedaante als een mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, tot de kruisdood. Daarom heeft God hem ook bovenmate verhoogd en heeft hem een naam geschonken boven alle naam, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel, die op de aarde en die onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God de Vader. Wat zijn dat toch een rijke verzen van Paulus, die hij schrijft aan de eerste gemeente in Europa. We zijn vanmiddag bij elkaar als gemeente. En voordat ik over dit onderwerp verder wil spreken, heb ik de Heere beloofd dat ik altijd het evangelie zal brengen en daarna verder gaan. Maar dat evangelie, dat is de luxe die wij hebben voor deze gehele wereld. En daarom wil ik beginnen in Genesis 1 vers 26. Daar staat dat de mens is geschapen naar Gods beeld. Wij zijn dus beelddragers van God. Wij zijn geschapen naar zijn beeld. Nu zijn wij natuurlijk niet God, want ik ben niet alziende, ik ben niet alwetende, ik ben niet almachtig, zoals hij. Maar dat beeld van God kwam in Adam en Eva wat betreft leven in gemeenschap, leven transparant, leven vol met liefde, zoals de Vader en de Zoon en de Heilige Geest leefden van alle eeuwigheid in gemeenschap en in liefde met elkaar. En er staat er op een gegeven moment, en zij waren naakt en zij schaamden zich niet. In het Hebreeuws is dat transparant. Dat is het hoogste leven op aarde. Om open naar God te leven en open naar elkaar. Satan reageerde niet toen Adam en Eva geschapen werden. Maar hij reageerde wel na Genesis 2 vers 25 en de duivel. Weet je waarom hij reageerde? In Ezekiel 28 vers 13 staat, hij is gevuld met allemaal kostbaar gesteente. Hij is niet vrij. En toen hij zag dat de mens vrij was naar God en naar elkaar, werd hij jaloers. Adam en Eva luisterden naar de stem van Satan, een nieuwe stem. En wat is er in de mens gekomen? De zonde. En dat zien we gelijk al bij de kinderen van Adam en Eva, want wat doet Kain met zijn broer? Het probleem van het hart is het hart van het probleem. Hij vermoordt zijn broer. Maar broeders en zusters, de zonde is het symptoom. Want wat heeft de mens verloren als gevolg van de zondeval? De mens heeft het leven van God verloren. Corrie ten Boom zou het geven als een voorbeeld. Met een handschoen. Het ziet eruit als een hand. Vijf vingers. Maar die handschoen op zich doet niks. Totdat die hand erin gaat. En na de zondeval zijn ze in eerste instantie geestelijk gestorven. Gescheiden van God. En in hun hart kwam het vergif van de hoogmoed en de trots. In hun hart kwam ook de jaloezie. Maar bovenal, zij verloren het leven met God. Wat deed de Heere God? De Heere God, die doodde het eerste dier. En bedekte het vel over Adam en Eva. En Adam begreep het principe. Tot dat moment had hij zijn vrouw nog geen naam gegeven. Maar weet u wat voor naam hij haar geeft? Gava. En weet je wat Gava betekent? Leven. Nou, de tweede Adam is gekomen. Het symptoom van de zonde heeft zich vermenigvuld. De Heer heeft verdriet over datgene wat hij ziet in dit domein van Satan. En dan is de Heere Jezus gekomen om ons leven te geven. Leven in overvloed. Dat is waarom de Heere Jezus gekomen is. Ja, vergeving van zonden op het kruis van Golgotha. Hij heeft in 3 uur tijd de vloek op zich genomen. Hij heeft alle zonden weggedragen. Maar hij heeft meer gedaan. Hij heeft ons zijn eigen leven gegeven. In vele kerken is de zekerheid van het geloof het einde van het verhaal. Maar als je leest in het Nieuwe Testament, is de wedergeboorte eigenlijk alleen maar het voorwoord. Want dat leven wat Christus ons geeft, alreeds hier op aarde, nou dat is zo geweldig. En het begint met de wedergeboorte. Het begint met uit het domein van Satan in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. En weet u wat er dan gebeurt? Dan kom je in een hele nieuwe familie. Een wereldwijde familie. En wat hebben wij gemeen? Wij hebben de Heere Jezus gemeen. Hij is ons hoofd. Hij is onze bruidegom. Hij is onze goede herder. Hij is onze wijnstok. En wij zijn in hem. Het is een heel groot voorrecht dat er een wereldwijde gemeente is. 1 gemeente, Joden, niet-Joden, die wederom geboren zijn. Pas geleden hoorde ik een stukje geschiedenis van Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer was een Duitse theoloog. Die heeft ook schitterende boeken geschreven. En door Heinrich Himmler is hij in 1943 gevangen gezet. En een van de sadistische dingen die hem overkwam was, iedere keer veranderden ze hem van gevangenis. Wat gebeurde er met Dietrich Bonhoeffer? De mensen raakten hem kwijt. Ze kwamen hem misschien bij de eerste gevangenis opzoeken. Ja, hij is er niet. Waar is die dan? Probeer het maar uit te zoeken. En zo heeft hij 5 verschillende gevangenissen bezocht. In 2 jaar tijd en hij eindigt in Flossenburg. In april 1945, kan je nagaan, 3 weken voor de bevrijding. Op commando van Heinrich Himmler is toen onze broeder Bonhoeffer gedood. Jaren voor de oorlog had hij een boek geschreven over Psalm 133. Ziet hoe goed en lieflijk het is als broeders en zusters te samenwonen. En toen openbaarde hij en verheerlijkte hij hoe geweldig het is dat er een wereldwijde gemeente is. Dat wij als wederom geboren mensen, wij horen bij elkaar. Wij ontvangen het voedsel, wij ontvangen het melk van hetzelfde hoofd. Wij worden door hem gevoed, hij schenkt ons genade op genade. En daar sprak hij zo heerlijk over, daar schreef hij zo heerlijk over. En dat is hem ontnomen aan het einde van zijn leven. Omdat ze hem steeds van gevangenis veranderden. Maar de Heer heeft hem niet verlaten hoor. De Heer is bij hem gebleven tot het einde. Maar ik denk, ik wil toch vernieuwd dit doorgeven vanmiddag. Hoe heerlijk het is dat we bij elkaar mogen komen. Dat we bij elkaar kunnen komen. Dat we elkaar hebben. Dat wij met elkaar de Heer Jezus gemeen hebben. Is dat mooi of is dat mooi? Dat is, weet je, Christus heeft zijn gemeente lief. Christus houdt van zijn gemeente. En dat kunnen we niet, dat is zoiets geweldigs. Kijk, Israël was uit alle volken apart gezet na de grondlegging van de wereld. Maar wij, die geloven, zijn uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Voor de grondlegging van de wereld, Openbaring 13 vers 8, had de Heer Jezus het al in zijn hart om een bruidsgemeente te ontvangen. Dat was zijn groot verlangen. Want als er staat over Adam, het is niet goed dat de mens alleen zij, gaat dat niet alleen over Adam. Want het getuigenis van Jezus is de geest van de profetie. Het zijn de schriften die van mij getuigen. Het is niet goed dat de mens alleen zijn. Dat was ook voor de tweede Adam. En wij zijn de tweede Eva. En wij ontvangen. En wij hebben een relatie. Iedere dag van ons leven. Met de Heer een levende relatie. Maar ook met elkaar. Daarom is het goed dat u gekomen bent. Nu, die weg die wij moeten gaan, die ontvangen wij van het hoofd. En de weg die de Heer Jezus ons voorgeleefd heeft, is de weg van nederigheid. Door een ander, hè, wij zijn allemaal in Adam, door een ander is de trots en de hoogmoed in ons hart gekomen. Door een ander. Luister maar eens naar sportprogramma's. Als iemand weer eens een record gemaakt. Ik ben zo trots op mezelf. Het woordje trots hoor je constant. Dat zit zo diep in ons. En dan komt de Heer Jezus op aarde. En die leert ons om nederig te zijn. Maar dat gif van hoogmoed, dat zit erg diep. Ik wist niet dat dat zo diep in mij zat. Maar ik ben bemoedigd door Paulus. Paulus die zegt de eerste keer in 1 Korinthe 15 vers 9. Ik ben de ergste zondaar van alle apostelen. Dan gaat hij nog een stap verder in Efeze 3 vers 9 en zegt hij, ik ben de ergste zondaar van de heiligen. Maar aan het eind van zijn leven zegt hij in 1 Timotheus 1 vers 15, ach laat ik het even lezen dat ik het goed zeg. 1 Timotheus 1 vers 15, hij zit in de gevangenis, hij schrijft naar zijn jongere broer en hij zegt, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, vers 15, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Ik zou denken, was. Maar dat is niet zo, ik ben nog steeds een zondaar. En een zondaar zondigt. Maar mijn positie is, ik ben een heilige. Ik ben apart gezet. Paulus schreef naar de heiligen te Efeze. Maar diep in mijn hart, naar de mate dat ik groei in hem en meer waardering voor hem krijg en meer van zijn heerlijkheid ga ervaren, komt er ook een spiegel terug in mij die zegt, oeh, ik heb het nog niet bereikt. Ik word nog steeds gecorrigeerd. En dat bemoedigt mij. Zolang wij in dit lichaam zijn, krijgen we nooit een diploma. Maar we hebben goede hoop. Want wij zullen eens hem zien zoals hij is. 1 Johannes 3 vers 2. Maar wij zullen ook zijn zoals hij is. Dus het is een goed werk wat hij in ons begonnen is. En als je langer wandelt met de Heer, dan krijgt Christus gestalte in je. Het is een goed werk. En het goede werk wat hij begon, dat zal hij voleinden. Onderweg daarnaartoe kunnen wij natuurlijk wel meewerken. En dat zien we zo mooi bij Johannes. Van alle gelovigen in de hele wereld, kun je nagaan, was de discipel Johannes degene die de Heer Jezus het best kende, van de hele wereld. Allereerst, het was een halfneef van de Heer Jezus. Hij was geroepen. Hij was veranderd, want hij was een zoon van de donder. Maar aan het eind van zijn leven heeft hij nog maar één boodschap. Kinderkens, hebt elkander lief. En deze Johannes werd in Openbaring 19 en 22 twee keer op zijn vingers getikt. Door de Heere. De Heere zegt, je mag geen engelen aanbidden. Je mag alleen God aanbidden. En hij aanvaarde de discipline. En dat bemoedigt mij. Want tot het einde toe snoeit hij ons. En snoeien doet zeer. Als de landman snoeit, auw. Maar er komt wel meer licht. En er komt er ook meer vrucht. En nog één ding. Als de landman snoeit, is die dicht bij de wijnstok. Amen. En dat snoeien, dat gaat constant door. Maar dat is positief. Het is een positief feit. Ja, het komt opeens naar boven. Dat de Heere ons disciplineert. Ja, dat is een teken van zijn liefde. Weet je wat er staat in Hosea 4 vers 17? Laat Efraïm met rust. Want er zijn afgoden in zijn hart. Het ergste wat een mens kan overkomen is, als een mens leeft zonder de disciplinerende hand van de Heer, als de mens laat gaan. Denk maar aan Jacob en Esau. Esau heeft een goed leven gehad hoor. Hij zegt, ik heb veel tegen Jacob. Maar Jacob zegt, ik heb alles. Maar Jacob kwam nergens mee weg, hè. Jacob moest vluchten. Jacob ontmoette Laban. Jacob werd bedrogen. Maar uiteindelijk verandert Jacob wel in een Israël. En ik dank de Heere God voor zijn disciplinerende hand. Want dat heb ik nodig. En soms dan word je er wel eens een beetje ontmoedigd door. Want dan denk je, waarom heb ik het nou niet eens een keertje echt geleerd? En dan komt weer die woord, joh, nou jij hebt twee stappen vooruit gaan en eentje terug, maar dat is toch eentje winst. En zo gaan we door, Maar uiteindelijk is er toch groei. Lynn en ik zijn 2 weken op vakantie geweest. En wij hebben 2 achterkleinzonen. 1 van 9 maanden en 1 van 14 maanden. Nou, ik heb de eerste leg heb ik gemist. Want ik trouwde pas met Linda, dat was haar 2e huwelijk. Haar 1e man is in geloof gestorven. En wij waren 2 dagen getrouwd, toen werd ik al opa. En nou overgrootvader, nou ik heb het nog naar mijn zin joh. En als we dan 2 weken weg geweest zijn, ja want ik mag het flesje geven en Linda de rest, weet je wel. En dan zijn we 2 weken weg geweest en dan doen ze hele andere dingen. Nou doet die jongste doet zo. en dan heeft hij weer een streekje. Maar van de week heb ik een fout gemaakt. Ik heb die oudste van 14 maanden geleerd hoe die de trap op kan komen. Ja, dat was niet goed. Daar was pa niet blij mee. En ik trots vertellen, hij kan de hele trap opklimmen. Jongen, wat heb je hem toch geleerd? Nee. Oh, sorry. Foutje. Maar goed, wat wil ik doorgeven? Ik ben ooggetuige dat er groei zit in die kinderen. En broeders en zussen, daar moeten we ook in gaan staan. Dat de Heere is een goed werk in ons begonnen. En tijdens de verbouwing gaat de verkoop gewoon door. Hij is ons aan het verbouwen, want zijn leven is in ons. En dat leven, dat is een nederig leven. En naar de mate dat wij ons openen en gebroken zijn voor hem, vernieuwt hij ons dag aan dag. En die oude natuur, die bekeert zich nooit. Je kunt na 50 jaar in de Heere geweest zijn, nog steeds de zonde doen die je 50 jaar geleden ook deed. Dat verandert niet. De oude natuur, vlees, dat bekeert zich niet. Waar moeten wij aan denken? Wij moeten constant in de wijnstok blijven. In Christus blijven. En zoals de hoogmoed in ons hart kwam door een ander, zo komt ook de nederigheid in ons door een ander die in ons woont. Heb ik het goed gezegd? Zijn jullie het ermee eens? Het is mooi toch? Niet ik, zegt Paulus, maar Christus in mij. Dat is het normale christenleven, zei Watchmeny. Nou, laten we met elkaar nog even naar de Filippenzenbrief kijken. Paulus had een verlangen om naar Rome te gaan. Allerlei obstakels, maar hij kwam aan. Het verlangen van Paulus was Gods verlangen. En dat vind ik ook heerlijk, dat heb ik ook de laatste tijd geleerd. Schep vreugde in de Heere en hij zal u geven de verlangens van uw hart, broeders en zusters. Als uw verlangens Gods verlangens zijn, dan hoef je niet gefrustreerd te worden. Want er staat in Psalm 137b, hij leidde hen naar de haven van hun wens. Ik had altijd gedacht, en ik heb er ook een kaartje van, God vervult niet al onze wensen, maar wel al zijn beloften. En dat hebben we vanavond gehoord in 2 Korinthe 1. En Jozua beaamt dat. Maar ook onze wensen. En dat is heerlijk. Als onze wensen overeenkomen met zijn wensen, dan zal hij dat aan ons geven. Hij leidde hen naar de haven van hun wens. En dat vind ik toch wel heerlijk als je ouder wordt, dat je terugkijkt op je leven en je kijkt naar de open deuren die God je geeft. Dan zijn er gebedsverhoringen vandaag die 40 jaar geleden begonnen zijn, daar in de Sinaïwoestijn. En dan denk ik, de Heere heeft het gebed beantwoord. En daarom ook, ja, we moeten altijd weer iets nieuws leren. De discipelen zijn het ook tegen de Heer Jezus. Heer Jezus, leer ons om te bidden. Want er staat niet predik zonder ophouden, maar er staat wel bid zonder ophouden. Ik kan die situatie ook zo graag willen. Ik zou ze allemaal bij de oren willen trekken, die Poetin en al die kereltjes, en ze goed door elkaar schudden en kappen met die oorlog. Wat is dit nou, dat poosje dat we hier zijn? Waar ben je mee bezig? Ik kan het niet. Ik heb geen invloed, maar ik heb wel invloed. Het gebed van de rechtvaardige. Geloven we in het gelovige gebed? Broeders en zusters, wij kunnen echt op onze knieën meer doen dan op onze tenen. En als je het ook leest in het boek Openbaringen, we hoeven geen paniek te hebben in ons hart, want het loopt goed af. En net als Abraham op zijn knieën wist Abraham meer over de toekomst van Sodom dan de burgemeester van Sodom zonder de Heer. Wij weten meer, want wij hebben de openbaring van Jezus Christus. En niet Satan heeft het laatste woord. Niet de groten der aarde, maar de Heer Jezus heeft het laatste woord. En Hij maakt alle dingen nieuw. Nou, wat wil Hij ons leren? Hij wil ons leren om de nederige weg te gaan. En dat gaat totaal in tegen de weg van deze wereld. In deze wereld is het allemaal trots, grote mond, hoogmoed, elkaar afschrikken om maar geen gezicht te verliezen. Weet je hoe heerlijk het is dat de Heer Jezus zegt in Matteüs 11 vers 39, leer van mij, want ik ben nederig van hart. De hoogste weg is de laagste weg. Dat vind ik ook zo mooi bij Mozes. Ja, Mozes was een moordenaar. Jazeker. Maar hij is de nederigste man van de wereld geworden. En als hij bekritiseerd werd, wat deed hij dan? Hij ging op de grond liggen en voorbeden doen. Wat zeiden ze van de Heer Jezus? Hij is een wijnzuiper, een veelvraat. En de Heer Jezus zei, nee, dat ben ik niet. Hij liet het ze zeggen, maakt niet uit. En hij bad voor ze en hij diende ze. En dat leven, dat is zo aantrekkelijk. En daarom, ja, ik heb een boekje gekregen van Andrew Murray. Het is al 130 jaar oud, het ligt op de tafel. Neem het alsjeblieft mee, want die broeder, die had het begrepen. Dat de weg tot overwinning, dat is de weg van de gebrokenheid. Staat ook zo mooi in Jesaja 57. De Heer is in de hemel en Hij is bij de gebrokenen van hart. Daar kan hij werken. Daar zijn mensen die zich laten bekritiseren, laten veranderen, zijn open tot zijn verandering naar zijn beeld. En daarin is onze Heiland zo een voorbeeld. Ik heb het vanmorgen ook gezegd, maar hij leefde altijd van onderen naar boven. De Samaritaanse vrouw stond en de Heer Jezus zat. Keek naar haar op. De discipelen zaten in de bovenzaal en de Heer Jezus knielde. Maar dan zegt hij iets. Hebben jullie begrepen wat ik doe? Pak je het? Ga er eens over nadenken. Over deze houding dat ik, de schepper en onderhouder van het universum, zo laag gekomen ben dat ik jouw voeten wast. En later is hij nog dieper gegaan. Op het kruis van Golgotha. Wat een weg. Filippenzen hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 vers 5. Dat is wel een vers. Dat kun je je hele leven koesteren. Laten we het nog een keer lezen. Laat daarom die gezindheid in u zijn. Die ook in Christus Jezus was. In 1 Johannes 2 vers 6, daar staat een vers en dat vind ik ook zo mooi. Wie zegt in hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als hij gewandeld heeft. Kom eens naar hoofdstuk 4 vers 17, 1 Johannes 4 vers 17. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. En hier komt wat. En daar heb ik wel zo lang naar zitten kijken. Staat dat er nou echt? Moet je kijken wat er staat. Want zoals Hij is, zijn ook Wij in deze wereld. Nou, dan komt er gelijk natuurlijk zo'n gevoel van, dat is te hoog gegrepen. Maar als wij in hem zijn, en hij is in ons, want dat heeft hij beloofd in de bovenzaal, in Johannes 14, vers 20, dan mag ik ook leven door de geest, en dan mag ik die invloed uitstralen en uitoefenen. Toen Paulus op dat schip zat, van Caesarea naar Rome, een gevangene. In het begin luisterden ze niet naar hem, maar het werd wel bevestigd dat hij de waarheid sprak. En toen ze helemaal diep in de storm zaten, toen luisterde zelfs de kapitein naar hem. Eén gelovige op een schip van 276 mensen. Broeders en zusters, waar u bent, daar is Christus. Waar ik ben, daar is Christus. Dat is toch wat? Eén lampje drukt alles duisterheid weg. Wij zijn zo belangrijk voor de hemel. Nu wij hier nog op aarde zijn als zijn gemeente. En de weg is omlaag. Wees maar de minste. Weet je, als je in je positie leeft en je weet je geliefd, maakt het eigenlijk helemaal niets uit, de opinie van mensen. Of dat ze je nu eren, of, weet je, iemand zei van de week, als mensen over je roddelen, moet je zo leven dat niemand het gelooft. Maar dat kan natuurlijk niet in eigen kracht. En daarom ook de Heer Jezus in mij, door mij, voor mij. Maar er wordt natuurlijk van alles over ons gezegd, vaak negatief. Maar dat leven van ons, dat maakt uit. Hoe gaan wij om met onze vrouwen, met onze kinderen, met onze kleinkinderen? Hoe gaan wij om met onze buren? De mensen kijken naar ons. Wij hebben een grote verantwoording. Wij zijn zijn gezanten. En deze weg van vernedering, daarin is de Heere Jezus onze voorloper. Want we hebben ook een troost. We hoeven niet zo ver te gaan als hij. Want hij is helemaal op het kruis geëindigd. En weet je, op dat kruis droeg hij de vloek. Op het kruis heeft hij de Godverlatenheid ervaren. Weet je waarom? Omdat hij dat kon, dat kan ik niet eens. Hij kon dat omdat hij nooit gezondigd heeft. Ik kan nog niet eens sterven voor mijn eigen zonde. Maar hij is mijn voorloper. Hij is voor me uitgegaan als de nederige. Hij zegt, zalig zijn de armen van geest. Hij wil ons dat leren. En hij heeft de Godverlatenheid ervaren om al onze zonden weg te dragen. Maar dat zullen wij nooit beleven. Hij zal ons nooit begeven. Hij zal ons nooit verlaten. En dat is zijn belofte. Daarom wil ik nog een voorbeeld geven van die hoge priester. Aaron, je vraagt je af. Aaron was toch zwak? Waarom werd Aaron de hoge priester en waarom Mozes niet? Wel heel eenvoudig. Mozes wist niet wat het was om de zweep te voelen. Mozes had nooit het slaveneten gegeten. Mozes was opgegroeid met een gouden lepel in het paleis. Maar Aaron, 83 jaar slaaf geweest. En hij werd de eerste hoge priester. Nou, waar is dit een schaduwbeeld van? Gaan we naar de Hebreeënbrief. Van de Heer Jezus. Hij is onze hoge priester. Hij weet precies, net als Aaron, waar wij doorheen gaan. Het volk praatte veel liever met Aaron dan met Mozes. Want voor het volk was Mozes een vreemde eend in de bijt. Maar bij Aaron konden ze terecht. Nou, in meerdere vorm, zo is de Heere Jezus. Hij is onze sympathieke hogepriester. Hij weet waar wij doorheen gaan. Maar hij weet ook wat we aan kunnen. Want er is een belofte in 1 Korinthe 10 vers 13. En die belofte moet je vasthouden. 1 Korinthe 10 vers 13. Meer dan een menselijke verzoeking is u niet overkomen. En God is getrouw. Kent u dat lied nog? God is getrouw. Zijn plannen falen niet. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar, het is een belofte, hè? Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Het is toch een schitterende belofte. De Heer Jezus is onze voorloper. De Heer Jezus weet waar wij doorheen gaan. De Heer Jezus heeft zijn werk volbracht. En wij kunnen ook dat leven wat God voor ons bestemd heeft, hier op aarde volbrengen. En die wensen van ons hart, die kan hij op zijn tijd in ons vervullen. Jozua zegt aan het eind van zijn leven, al Gods belofte is die nagekomen. Weet je waarom? Hij kan niet liegen. En er is nog iets moois. Bij God is geen aanzien des persoons. Vroeger als jong gelovige dacht ik, Jacobus, Johannes en Petrus, de binnencirkel, daar heeft hij, die hebben een streepje voor. Want die mogen mee naar de genezing van de dochter van Jairus, die mogen mee naar de berg van verheerlijking, maar dat kan niet. Want dan is God niet eerlijk en bij God is geen aanzien des persoons. Weet je waarom dat zij de binnencirkel waren? Ze hadden meer aandacht nodig. Want er is bij God geen aanzien des persoons. Daarom hoeven wij niet jaloers te zijn. En de meest snoeren vallen op liefelijke plaatsen. Als wij doen waar wij voor geroepen zijn, dan valt dat op liefelijke plaatsen. En dan mogen wij die ander de zegen gunnen. En dan mogen we weten, ja maar ik ben ook zijn geliefde zoon. Als ik de enige was op de hele wereld, dan was hij die hele weg naar het kruis gegaan. Amen. En daar moet je in gaan staan. En daar moet je van genieten. Pas had ik een broeder in, die ontmoette ik. En die voelde zich allemaal maar schuldig. En dat de Heere God zo boos naar hem zou kijken. En ja, dat kwam ook wel een beetje van zijn achtergrond. En toen bracht ik hem naar Zefanja 3 vers 17. De Heere God die kijkt met liefdevolle ogen naar ons. De Heere God is niet teleurgesteld als wij vallen. Maar we moeten niet blijven liggen. Maar hij heeft het bewezen op het kruis van Golgotha. Als wij daar de Heere voor danken toen wij nog zondaren waren. Hoeveel te meer kan hij nu voor ons doen nu wij aan zijn kant staan. En hij kijkt naar ons, maar met liefdevolle ogen. Zeg eens liefdevolle ogen. Niet die wettische ogen, nee, met liefdevolle, genadevolle ogen kijkt hij naar ons. De Heere Jezus is zo laag gegaan, maar hij is ook zo verhoogd. Denk maar aan Jozef. Hoe laag is Jozef niet gegaan? Maar uiteindelijk moest iedere knie zich buigen voor Jozef. En zo zal het ook gebeuren met deze wereld. Die nederige komt terug. En ieder oog zal hem zien. En dan komt hij terug als de Heer der Heren en de Koning der Koningen. En wat ik nou zo mooi vind, hij komt terug, maar wij met hem. Want wij zijn hemelburgers. Kijk nu nog even in Efeze 2 vers 6. Er was een broeder en die predikte ook in Afrika. Zijn naam is Reinhard Bonke. En hij bereikte echt grote menigten in Afrika. En ja, of hij nou Reinhard heet of Elisa, op een gegeven moment worden we allemaal een keer ziek. En Elisa had zoveel wonderen gedaan, maar hij stierf wel. En Reinhard Bonke, die werd ziek en toen was hij op ziekbed, toen kreeg hij bezoek. En toen zeiden ze, Reinhard, bist du nicht bange zu sterben? Want dat is een Duitser, weet je wel, zo gaat dat dan in het Duits. Toen zei hij, nee hoor, want ik heb sinds mijn wedergeboorte geleefd met Efeze 2 vers 6. Efeze 2 vers 6. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Broeders en zusters, wij zijn hemelburgers. Onze positie is alreeds in de hemel. Dat anker van de Hebreeënbrief is niet in de modder. Dat anker is achter het voorhangsel. Daarom voel je die trek naar boven. Bedenk de dingen die boven zijn. Dat is ons thuis. En dat is alreeds onze positie. En op een gegeven moment komt dat lichaam daar waar wij in onze positie alreeds nu op aarde gezeten zijn. Laten we het laatste vers van Efeze 3 nog even lezen. Efeze 3 vers 20. Wij zijn hemelburgers, maar dan onze hoop. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen. Wij hebben nu nog steeds een vernederd lichaam, maar we ontvangen een verheerlijk lichaam. Ach, nog eentje dan. Hoofdstuk 4 vers 19 van de Filippenzenbrief. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Weet je, er staat niet uit mijn rijkdom. Stel je voor, er is een collecte. Ik ben een miljonair en ik gooi een tientje, 10 euro in die collectezak. Dan geef ik uit mijn rijkdom. Maar als ik overeenkomstig mijn rijkdom geef, gooi ik er een ton in. Nou, houd dat nou vast. We lezen het nog een keer. Maar mijn God, laten we het samen lezen. Lees het mee. Maar mijn God zal u overeenkomstig zijn rijkdom voorzien van alles wat u nodig hebt in heerlijkheid door Christus Jezus. Onze God en Vader, nu zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Amen. Yes. Heb jij nog kracht? Dan draai ik het blaadje om. We gaan zingen, ik heb een heiland die leeft om te bidden en daarna een dankgebed. Ik heb geloofd en daarom zing ik. Ik heb een heiland die leeft om te bidden. Dat is mooi, dat past er mooi bij. Johannes de Heer, 575. En daarna ga ik de Heere danken. Ja, we gaan voor de hele prak.
Thank you.
niet anders. Dat is gewoon een levende relatie. Het wordt steeds mooier. Ik ben zo blij, want Jezus redde mij. Ik mag erbij horen. Daar ben ik zo van onder de indruk. Dat ik erbij mag horen. Wat een genade. Toch, broeders en zusters. Wat een heerlijkheid om bij elkaar te mogen komen. Ik heb natuurlijk ook wat bij me. En jullie maken me wel los, hè. Er zit ook een mooi boekje bij van Andrew Murray over nederigheid. En ook de bekering van een zoon van een rabbijn. Moet je meenemen, lezen. We gaan natuurlijk onder de zegen van de Heere de week in. En mag ik vragen, als het lukt, om te gaan staan. En daarna zingen we nog met elkaar, Jezus, rustpunt van mijn hart. En dat is Johannes de Heer, 581. De collecte is bij de uitgang, maar eerst gaan we een zegenbede doorgeven van Paulus. En er staat weer de Heer Jezus centraal. 2 Korinthe 13 vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Allen. Amen. We zingen uit volle borst het laatste lied.